Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Zo klinken 38.000 uitzinnige fans die naar het wereldkampioenschap veldrijden hebben gekeken in Hogeheide. Welkom bij een nieuwe Wielerflits podcast live vanuit de perszaal in Hogeheide. We gaan eens terugblikken op het afgelopen WK veldrijden. Dat doe ik samen met Juri Einsen en collega Raymond Kerkhoffs. Welkom mannen. Het WK zit er helaas op. Het is voorbij gevlogen. Maar het heeft wel opgeleverd wat er van werd verwacht. Met het uiteindelijk het ultieme duel, Mathieu van der Poel, Wout van Aert. Om te beginnen, wat is jullie het meest opgevallen aan vandaag? Te beginnen bij jou, Juri.
Dat dit twee atleten zijn die gewoon fysiek tot in de laatste procenten niets voor elkaar onder doen. En dat je eigenlijk gewoon tegen een kloon van jezelf rijdt. Ja, met als grote winnaar het publiek. Toevallig stond ik met onze oud-collega Nico Dik nog heel eventjes te kijken. Ik zei, 10 rondes. Ik zei, dat is een dikke uur. Hè. Ik zei, het mocht wel 20 zijn. Want dit mocht wel 2 of 3 uur duren. Want ja, het was weer een fantastisch beklijmend duel.
Ja. Bij jou, Raymond?
Nou, bij mij viel vooral op de vreugde bij Mathieu van der Poel na afloop. Als je zag hoe die over de finish ging, de gebalde vuisten. Hij wilde het later ontkennen, maar hij stond echt emotioneel op het podium. Ja, dat geeft aan wat deze titel voor hem teweeg brengt. Heeft een hele moeilijke periode gekend. Zware winter. Dit is een bevrijding voor hem. En dit belooft voor Mathieu van der Poel in mijn ogen zoveel meer voor het komende voorjaar. Ja, dit is echt het begin van een nieuwe Mathieu van der Poel.
Ja, dat is precies ook eigenlijk een fragment wat ik wilde aanhalen. Dat zie je ook in het Flash interview. Die grote glimlach. Echt iemand die super opgewekt is. Dat heb ik zelfs afgelopen jaar niet gezien toen hij de Ronde van Vlaanderen won. Daar was hij na afloop al heel snel weer koeltjes. En dat is iets wat we nu, ver van. Echt die opluchting. Hij heeft natuurlijk ook heel veel gehad. Dan gaan we zo meteen natuurlijk eventjes verder afbellen. Maar hij heeft natuurlijk ook behoorlijk wat voor skiezen gehad deze winter. Maar ook, dan gaan we even naar de nummer 2. Toch een beetje tegen de verwachtingen in wind.
Ja, van tevoren was Wout van Aert zeker de topfavoriet. Die toch een streepje voor had. Toen ze eigenlijk lang gebatteld hebben rond de kerstperiode, was Van Aert simpelweg de betere. Niet veel, maar dat was hij wel. En eigenlijk was in Benidorm was er geen verschil. Won Van der Poel uiteindelijk dat sprintje. Maar waren ze nog gelijkwaardig op een parcours? Ja, daar hadden ze allebei kunnen winnen. Maar dat hij nu eigenlijk van meet af aan bij de strot gepakt is door Van der Poel, door echt full pool. Vanaf eigenlijk de start tot aan een ronde of 7 Van Aert het echt tot het uiterste heeft gedreven. En uiteindelijk heeft dat er denk ik voor gezorgd dat het Van Aert nekt in de laatste beslissende 250 meter.
Ja, er zijn een aantal zaken waar ze even stil bij moeten staan als het over de tactiek gaat. Te beginnen bij de startvolgorde. We hebben het nog een hele tijd over gehad, Juri. We hebben zelfs artikelen aangeweid van wat gaat het nou betekenen met Wout van Aert op de tweede startrij van de pool. Dankzij een aantal overwinningen in de wereldbeker wel op de eerste startrij. Vond je het opvallend? Wout van Aert die startte eigenlijk in het wiel van Mathieu?
Nee, dat was denk ik het beste wiel. Omdat als er iets gebeurt met hem, dan heeft Van Aert daar geen nadeel van, want die blijft bij hem in het wiel zitten. Start hij achter bijvoorbeeld Kevin Kuhn of Lars van der Haar en die hebben wat zitten en Van der Poel is wel door, dat heb je niet in de hand. Maar door te starten in het wiel van Van der Poel, wat er ook gebeurde, hield Wout het in eigen hand. En ik vond het eigenlijk best wel een heel slimme keuze.
Ja, was natuurlijk wel zo dat er uiteindelijk zie je het. Het is een lange rechte lijn, bergop. Ja, die tweede startrij maakte eigenlijk helemaal niet uit, want er ging alsnog eens, het was het vierde, het veld in.
Klopt. Maar daar zag je ook wel meteen wat ik dacht dat het plan was van Nederland. Met Lars van der Haar die er vol in ging. Eigenlijk tot aan de voet van de lange klim. Na de tweede brug. Toen dacht ik wel, oké, als je dus hier opgehouden was, dan was dit echt killing geweest. Want je zag daarachter dat het gewoon meteen tot een kloof kwam. Toen we na afloop vraagden wat dan het plan was van Nederland, was het antwoord eigenlijk heel resoluut.
Ja, die tactiek, die was hij niet. Blijven we toch een beetje ook opvallend vinden, ook aan deze sport, dat het toch een individuele teamsport is. En nu zeker met landen, dat het helemaal ieder voor zich is, terwijl je dan toch in het landenteam zit. Want ja, zowel bij de Nederlanders, bij de Belgen, heeft misschien ook wel wat te maken met de sterkte van Mathieu en Wout. Ja, was teamtactiek, nationale tactiek, ja, geen sprake van.
Nee, want ook achter die twee hebben we eigenlijk nooit de Belgen gezien als een blok wat nog de achtervolging inzette. Of een blok wat zich keerde tegen Lars van der Haar. Dus van teamsport is er weinig sprake. En ja, volgens mij is dat er ook niet zoveel in het veldrijden. En zeker op zo'n snel parcours, daar kun je ook heel weinig voor een ploegmaat betekenen. Ja, die eerste ronde, dat was zo vernietigend. Wat daar gebeurde, die explosie, meteen uit die drukte willen komen, niet in het gevring willen zitten, geen risico's willen nemen, wat zowel Mathieu van der Poel als Wout van Aert wilden. Maar ik zag daar wel al een paar keer dat Wout echt aan het kraken was. Dat hij het echt heel zwaar had in die eerste ronde om in dat wiel van der Poel te blijven. Ja, en ik dacht toen eigenlijk zelf van, als hij die eerste twee rondes overleeft, we weten dat van der Poel toch explosiever is, ja, dan kan met de inhoud Wout van Aert misschien toch nog in die laatste rondes gevaarlijker gaan worden. Ja, dat bleek dus uiteindelijk toch niet zo het geval te zijn.
Ja, en dat realiseerde we pas eigenlijk op de streep. Want al die tijd dacht je, hij blijft in het wiel zitten. Er komt nog die laatste balkjespassage, wordt cruciaal. En in de sprint, als je meteen eraan begint, is dat op het lijf geschreven van Wout van Aert. En dan zie je maar weer hoe lastig het is om dit soort zaken te voorspellen.
Precies. En wat je inderdaad zegt, Van Aert zeker tegen Van der Poel is gebaat bij een lange sprint. Zeker bij deze sprint die hier ligt. Want na de off-camber sectie gaat het eerst in dalende lijn en dan pas eigenlijk de laatste 150 meter omhoog. Dus je wordt echt gelanceerd. Juist Van Aert was daarbij gebaat. Maar ook Gerben de Knecht zag wat daar gebeurde.
Ja, in mijn ogen maakte hij echt een fout. Ik denk dat hij een beetje verrast was dat Mathieu zijn move niet maakte op de balken. Toen kwam Wouters op kop en het leek wel of hij niet goed wist wat hij moest doen. Mathieu wist dat duidelijk wel.
Ja, iedereen heeft het nu wel over de sprint. En natuurlijk was die cruciaal. Maar voor mij blijft toch het moment, de laatste keer, de balkjes. Iedereen, wij ook, de hele wielerwereld, Wout van Aert ook, gaf het ook aan, ging ervan uit dat Mathieu van der Poel daar nog iets ging proberen. Nou, en wat was de tactiek van Van der Poel, wat hij vanaf de eerste ronde eigenlijk al in zijn hoofd had gezet? Daar niks doen. En daarmee heeft hij eigenlijk Van Aert helemaal op het verkeerde been gezet. Van Aert zat op koppositie. En hij zei later van, ik heb die hele wedstrijd eigenlijk gereden met de focus dat ik de sprint vanuit de tweede positie, vanuit het wiel van Mathieu van der Poel, zou aangaan. En toen ik in één keer die laatste afdaling reed naar dat laatste rechte eind, ja, zegt hij, toen zat ik op kop. En dat zorgde dat ik een beetje confused, een beetje in de war was. En ja, dat is eigenlijk de briljante zet. De balkjes, waar Michel Wuits, waar iedereen zoveel kritiek op de rol van Adrie van der Poel had, ja, die hebben in een hele andere manier een beslissing gebracht die wij allemaal niet gedacht hadden. Ja, en dat maakt voor mij deze wereldtitelstrijd echt zo heroïs.
Ja, en vooral ook, goed, we kennen Mathieu vooral als iemand die veel op het toeval overlaat. Als je die vraag naar tactiek, zelfs voor grote koersen, die echt nog wel eens zijn schouders ophaalt en zegt, ja, we zien het in de koers wel. Maar nu, ja, achteraf kan je natuurlijk het verhaal altijd helemaal mooi schrijven. Maar iedere ronde bijna eroverheen springen en daar een paar meter pakken op Wout.
Maar ik vond het ook zo mooi als je dan in de persconferentie Mathieu van der Poel weer hoort. Ja, ik ben dit WK ingegaan zonder plan. Ik had helemaal geen plan. Maar hij heeft dus wel een plan, want die balkjes ging hij niet gebruiken. Dus dat geeft ook een beetje aan, hij speelt altijd de laksheid, dat hij niet zo mee bezig is. Maar ondertussen heeft hij altijd een plan.
Dat is niet het enige slimmigheidje wat hij eigenlijk gedaan heeft. Wat dat betreft vind ik hem als tacticus steeds beter worden. Hij heeft ook in een teambespreking gezegd, ik liep terug van de perszaal hier, van de van de mixzone naar de perszaal. Liep ik terug met Gerben de Knecht, de bondscoach. Ik zei, ja, hoezo was er geen plan? Dat kan toch niet? Dat kun jij je toch ook niet verkopen als bondscoach? Ja, tuurlijk hebben we wel samen gezeten. Maar je weet ook, iedereen reed aan bij elkaar. Het enige wat Mathieu heeft gezegd, ja, als Lars voorop is, hou ik mijn benen erachter stil, want ja, dan gaan de Belgen hem maar halen. En waarschijnlijk heeft Van der Haar dat heel goed in zijn oren geknoopt en gedacht, ja, dan moet ik maken dat ik weg ben. En precies daarvan heeft Van der Poel eigenlijk heel goed gebruik gemaakt.
En dus niet per se van de balkjes. Dat was wel, hè, bij ieder WK Zeker bij WK veldrijden hoort ze een beetje een relletje. Dit jaar was dat een zeer fel relletje, met name bij de Belgen, de verplaatsing van de Balkans. Heeft natuurlijk alles te maken met de parcoursbouwer Adrie van der Poel, de vader van Mathieu. Veel geschreven en gezegd, ook bij ons. Ik sprak na afloop Adrie en ja, die liet echt wel weten dat hij toch behoorlijk veel echt last heeft gehad van wat hij toch wel als een persoonlijke aanval ervaarde.
Ik heb best wel een vervelende week achter de rug. Gelukkig, met dank aan Wout, is dat een stukje aangenamer geworden. Na vandaag is het, ja, ben ik best wel trots wat we weggezegd hebben. Want we werden vaak door de Belgische pers helemaal afgemaakt. Mag ik dat rustig zeggen. En ik zal er ook niemand mee kwetsen. Wij werken om het, ja, zeg maar, het veldrijden heeft een gigantisch potentieel. En ik werk daar keihard aan. Ik zet daar mijn hart en ziel voor in. En dan doet het soms wel eens zeer dat toch bepaalde mensen daar gaan zitten melken en zeiken. En gelukkig krijg je dan wel de laatste twee dagen heel veel steun van de renners. Ook van de toppers, ook van de mechaniekers die, waar ik echt voor moeten knokken heb, dat die niet door de massa naar de materiaalpoes moet lopen. Ik probeer het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, zo veilig mogelijk. En achteraf, als we nu terugkijken, dan zien we wel terug dat we daar lang aan gewerkt hebben, maar dat het ook opgeleverd heeft.
Ja, Raymond, hoe heb jij gekeken naar die discussie over vooral ook de rol van Adrie van der Poel als parcoursbouwer van de 2K?
Het is dat ik Adrie van der Poel goed ken en dat ik weet hoe die in elkaar zit. En dat ik weet dat de sportiviteit en het organiseren van een mooie cross veel belangrijker voor hem is dan een heel klein voordeel geven aan zijn zoon Mathieu. Maar ja, dus je kunt het. Ik heb het vergelijk gelezen de afgelopen week. Je laat Jos Verstappen toch ook geen parcours Formule 1 circuit uittekenen voor Max Verstappen. Je laat de vader van Messi toch ook geen WK-finale fluiten waar Argentinië in speelt. Ik kan me best wel voorstellen dat die vergelijking gemaakt gaat worden. Misschien tekent het ook wel weer een beetje de kneuterigheid van het veldrijden. Een klein wereldje. Een sport die eigenlijk pas in twee landen echt goed leeft. Ja, en misschien was het ook wel iets verstandiger geweest als Adrie zich bij de hele opbouw wel de advies had gegeven, maar dat hij zich niet zo nadrukkelijk had geprofileerd als de parcoursbouwer. Maar ja, uiteindelijk het antwoord van Wout van Aert hierop vind ik ten eerste heel professioneel, heel eerlijk, door te zeggen van ja, dit is gewoon een prachtig parcours en we moeten niet zoveel bombarie maken rond die balkjes, want het blijven gewoon balken. En hij gaf gewoon alle complimenten aan Adrie. En dat vond ik wel heel netjes.
Het enige wat ik aan de hele discussie een beetje gek vind, maar goed, dat is misschien wel een beetje het typische Vlaamse Calimero-gedrag wat altijd rond WK speelt. Het is niet zo dat hij dit parcours voor het eerst heeft uitgetekend. Ook als hij zich achter de schermen ermee had bezig gehouden, maakt hij dit parcours hier in Hogerijden al 20 jaar. Daarvan had ik nog zo'n beetje van iets van, ja, het is wel een beetje zoeken naar iets wat er misschien niet is. Ook al snap ik wel dat die rol natuurlijk gek is. Maar aan de andere kant, die is er hier al op deze positie, op deze cross, al meerdere jaren. Ja, en toen was dat geen probleem.
Nu is het natuurlijk wel zo dat vooral de status van zijn zoon en van zijn directe concurrent natuurlijk wel niet tussentijd gigantisch veranderd is.
Zeker, alleen zij zijn allebei al prof van 2015. Van der Poel heeft sindsdien 5 keer hier die cross gewonnen. Ja. Het is niet zo dat die kritieke toen ook was.
Het is wel een wereldbeker, hè? En een wereldbeker of een wedstrijd waar een trui te verdienen
tuurlijk,
valt.
Ja, tuurlijk. Ik snap het ook wel.
En kijk alleen als 18, hè? Geen enkele veldrit zijn er zoveel stoeltjes in de perszaal dan hier. En zien we zoveel gezichten die wij op andere crossen niet zien. Wat we aangeven, dat dit is gewoon ja, zo'n ander
absoluut
niveau.
Blijft wel eens daarom begrijp ik het ook wel. Alleen, ja goed,
kijk, het is natuurlijk wel zo, iedereen die het veldrijden volgt, snap deze situatie en is daar denk ik ook wel oké mee. Maar ga aan iemand die niks van veldrijden
absoluut eens
vertellen dat de vader van de topfavoriet het parcours heeft uitgezet en dat mogelijk in het voordeel is van hem en niet van zijn directe concurrent. Dan gaat iedereen zeggen, jongens, wat is dit voor sport? Maar goed, wat jij iemand zegt, het tekent misschien ook wel een beetje de status van deze sport. Het zit ook wel jaarlijks, wordt ook gezocht en nu ook met de wereldbeker van het moet naar een groter en een hoger plan. De wereldbeker gaat op de schop, gaan andere landen, moet meer geld bij, noem maar op. Er is zoveel potentieel, vertelt ook Adrie. Maar je ziet hier dan wel ook een beetje die groeipijnen. Als jij een zo grote professionele sport wil worden, ja, dan zou je bijna zeggen, dan kan het niet dat de vader van nu zelfs de wereldkampioen het heeft uitgetekend.
Nee, maar ik denk dat we moeten stoppen met deze discussie. Want uiteindelijk hebben de balkjes wel voor een cruciale rol gespeeld. Maar niet op de wijze zoals iedereen dacht.
Nee, maar gaat ook om de uitstraling.
Nee, maar ik denk juist als we naar het hele seizoen gaan kijken. En zeker ook naar dit WK. Hoewel het nog altijd een Vlaams, niet eens een Belgisch, maar een Vlaams-Nederlands onderhondje is. Hebben we een fantastisch WK gezien. Maar ook een fantastisch seizoen. Waarin ook wereldbekerwedstrijden in Benidorm en Dublin echt enorme stappen hebben gezet. Nou, ik sprak vandaag Peter van der Ambelen. Nou, die bevestigde min of meer dat voor de komende jaren er ook serieuze gesprekken zijn met wereldbekersveldrijden in New York, in Londen en in München. Dus je ziet tot de stap naar de internationalisering van het veldrijden er wel gaat komen. Nou, ik denk dat deze wedstrijd met die fantastische beklijvende tweestrijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert absoluut promotie voor die veldritsport is. Ja, en nu moet ook die vervolg komen. En natuurlijk, het is jammer, hè? Ham, je hebt zoveel van die crossen in België die traditie hebben, die rijk zijn. Maar we zullen stappen moeten zetten.
Ja, komend jaar in ieder geval geen wereldbeker van Beekse Berg. Dat was dit jaar voor het eerst. Maar die gaat de komend jaar niet volgen. Ja, en Wandergongen wel, Hogerheide en Hulst als Nederlandse crossen, zeker in de wereldbeker. Volledige kalender gaat 24 februari gaat onthuld worden. Ja, met afwachten. Mogelijk Londen is al genoemd. Het stond zelfs voor dit jaar met een vraagteken erop. Die is er daadwerkelijk niet gekomen. Maar ja, goed. Het is een discussie waar we deze hele podcast over kunnen volpraten. Maar laten we dat ook vooral bewaren voor andere dingen. Wel nog iets wat ook wel met de professionalisering van deze sport te maken heeft, is veiligheid. Publiek stond op meer dan een meter afstand. Er waren dubbele hekken. Maar nog, toch nog een incident. Notabene van Mathieu zelf, die tegen een fotograaf op is gebotst. Het fragment was niet in beeld, maar we zagen wel dat hij aan het schreeuwen was. We dachten, daar is dat met zijn fiets. Of die wil wat...
Ja. Ja. Ja, het was net voor de materiaalpost ook. Dus wat dat betreft viel dat in die zin wel mooi samen. Maar het was dus gelukkig geen pech. Want dan had er misschien een heel andere koers plaatsgevonden. Wel vervelend, want ja goed, komt Van der Poel ten val. Dan was dit natuurlijk een catastrofe. Van heb ik jou daar, was dat geweest. Maar nogmaals, gelukkig is dat niet het geval. En hebben we ja, nogmaals een prachtig mooi gevecht gezien. Wat eigenlijk ja... een kroon op dit seizoen van die twee veldrijders is geweest.
Ik vind het trouwens ook beter om het publiek op een beetje afstand zo te houden. En ik vergelijk het dan altijd als je op een luchthaven staat en je koffer staat op de band. Dan kruipt iedereen tegen het koffer aan, waardoor je niks meer ziet. Maar als iedereen gewoon 1 of 2 meter naar achteren gaat, dan zie je je koffer van ver af aankomen. En ik denk, het is net zo met de cross. Als je 1,5, 2 meter verder van het parcours staat, zie je veel meer. Dus het publiek is met deze regel ook de grote winnaar.
Ja, we hebben het ook gezien in Benidorm, waar mensen tegen de hekken aan stonden en de hekken voorover klapten en bijna een botsing kwamen met renners. Dat ga je gewoon nu niet hebben, ook omdat die hele constructie...
Maar die kost wel veel geld natuurlijk en je hebt veel ruimte nodig.
Ja, 10 kilometer of dranghek hoor ik al ergens op een route van.
Ja, 3,2 kilometer, precies. Ja. Maar ik moet ook zeggen dat de renners er heel blij mee waren. Ik sprak bijvoorbeeld Wout van Aert nog vrijdag tijdens persconferentie. Zei, ja, dit is prachtig hoe dit erbij staat. Dit is een voorbeeld voor andere crossen. Eigenlijk moet dit overal. Maar het is jammer dat het nodig is. En daar vond ik wel een kwinkslag in zitten dat ja, dat toch inderdaad wel heel jammer is. Maar aan de andere kant, we hebben ook weer mensen zien zitten en liggen ja. Vandaag. Die
iets te veel biertjes hadden gehad.
Wat gewoon ja, heel triest is, maar het gebeurt op zo'n dag. En ja, dan kunnen we beter maar 2 meter ertussen doen, zodat er geen fratsen gebeuren. En gelukkig is dat ook niet gebeurd. En heeft dat de cross alleen maar ten goede
gedaan. Nog één laatste ding over het parcours. Want het wordt uiteindelijk op te delen in 2 zaken. Je had de balkjes en je had de plek waar we het keer op keer proberen. Dat was... De wal omhoog.
Combinatie tweede brug met de Brabantse wal omhoog inderdaad langs het bos. Wat eigenlijk Adrie ook al voorspelde. Zeg, ja, dat stuk is wel echt lastig geworden, want het was een nieuw stuk in dit parcours. Normaal gingen ze eigenlijk in de wei die nu helemaal vrij was, waar alle frietenten stonden. Daardoor gingen ze ook een keer extra langs de VIP-tenten. Maar dat is wel een enorme toevoeging aan dit parcours geweest. Want ja, ieder kampioenschap, behouden ze de elite mannen, is daar eigenlijk beslist.
En de drone niet te vergeten. Hè? De drone waarmee de tv-registratie werd gemaakt. Echt fantastische beelden. Dit gaan we hoop ik vaker zien.
Ja, dit is wat we willen zien.
Ik ben nogal gevoelig voor dit soort media dingetjes. Ja, ik vond het schitterend. Vooral ook dat het knap, hè, dat ze het gewoon Het was semi-live, er zit denk ik een kleine vertraging in. Maar wel fantastisch. Ook mooi die kabels hè, over de hele lengte langs start-finish die ze op twee kanten konden draaien. Ik wil echt picobello hoe ze dit in beeld hebben gebracht. Ja, je zou bijna denken, heb die drone gewoon stand-by in de Ronde van Vlaanderen? Is er een klein groepje wat de muur van Gerardsbergen oprijdt? Of de Koppenberg? Zet dat ding er alsjeblieft achter. Want het is een uniek beeld. Je zag nu ook wat de snelheid is. Peter zegt, het leek alsof op sommige momenten die drone de renners gewoon niet bij kon
Ik vind dit een hele mooie voor ons forum. Om hier de mensen op te laten reageren. Wel of geen drone in de Ronde van Vlaanderen. Ja,
het zou toch mooi zijn als hij op Paterberg in
Kwaremond... Ik denk dat het publiek voor het eerst eens eensgezind gaat zijn dan.
Ja. Nee, dat zou inderdaad super veel mooie, gave, nieuwe inzichten ook brengen. Het enige nadeel is dan wel... We komen meteen op het voorjaar aan. Dan broeden de vogels. En ik weet bijvoorbeeld, bij ons op Ameland wordt er ook veel gedroned. In het voorjaar zien bijvoorbeeld de eksters het als een roofvogel. En die vliegen dus allemaal achter die dingen.
Tijdens de Ronde van Vlaanderen gaat dat probleem niet zo zijn. Hè? Want dan is er een orkaan van geluid.
Nee, dat klopt. Maar dat is wel iets waar je dan wel in rekening mee moet houden. Want ja, goed. Alle natuurorganisaties zullen dan wel weer niet blij zijn en blij mee zijn. Maar ik hoop vooral dat het wel doorgaat voor alle morgen. Want het is wel echt een...
Tijdens de hoogmis heeft in Vlaanderen niemand anders wat te zeggen. Dus wat dat betreft zal het wel goed komen.
Hoe hard ze ook gaan chillen en wat dan ook. We zouden ook nog bijna vergeten dat er ook achter Van der Poel en Van Aert nog een koers werd gereden. Bijzonder naam, ik wil hem toch even genoemd hebben. Gerben Kuipers, je hebt af en toe van die renners waar je dan om een van de gekke reden toch wat mee bepaald soort sympathie voor krijgt. Dat is toch wel inmiddels Gerben Kuipers voor Team Wielenflits. We hebben natuurlijk de nieuwe rubriek vrijdag de 13e. Ik leid het eventjes in. Iedere vrijdag hebben we... een nummer 13 die we even spreken. En een van de eerste van dit seizoen was Gerben Kuipers. Ja. Toen nog, het verhaal is...
Een echte nummer 13.
Een echte nummer...
Hij was 13 in Beekse Berg. Ik weet nog dat we toen zeiden, die is al een paar weken goed bezig. Ja. Komt eigenlijk uit de niks. Dat is een leuke naam. Werd een heel leuk verhaal. En zie hier, zesde op het WK.
Echt vanuit de fabriekshal waar hij nog werkte, nu naar aankomend prof bij Tormans. Werd trouwens ook eventjes tijdens de uitzending door Bart Wellens bevestigd. Dat was nog niet helemaal rond. Maar dit is dus nu
officieel
van...
nu nog op papier amateur. Amateur is ook precies. Eigenlijk heel gek. Ja,
van amateur naar prof vanaf maart. En die reed gewoon de hele tijd op plek 3. Uiteindelijk zakte die dan nog wel eventjes terug. Izebiet opnieuw derde. Na vorig jaar ook al. En Lars van der Haar. En jij hebt hem gesproken en toen ik dat luisterde, dacht ik, oké, opvallende takeaway.
Ja, nou, laten we hem maar meteen naar gaan luisteren.
Ja, ik vond het niveau niet heel hoog, dus ik zat eigenlijk een beetje af te wachten. Natuurlijk, je moet altijd een keer vol een bak, het doet altijd een keer zeer. Maar ik voelde dat ik op die klim wel overschot had, dus het was eigenlijk wachten dat iemand ging. En dat was eerst Gerben Kuipers en daarna ging Michael daar redelijk makkelijk naartoe. En toen zag ik eigenlijk dat Michael daar totaal niet van wegkwam. En dat gaf mij wel veel moed. Ik denk, kan ik nog een rondje langer wachten en er dan proberen naartoe te rijden.
Nou ja, dit fragment ging dus over de strijd om brons eigenlijk. Want wat je zag, hè, op de eerste keer de klim naar de Brabantse Wal of de Brabantse Wal op, reden Van der Poel en Van Aert weg. En daarachter klikt het eigenlijk samen. Het was gewoon pelotonvorming daarachter. En ja, Lars van der Haas zegt er dus over, ik vond het niveau eigenlijk helemaal niet zo hoog. En dat is toch best wel een gepeperde uitspraak als we het hebben over een wereldkampioenschap. De belangrijkste wedstrijd van het jaar. Maar ja, hij was vooral heel blij met, hoe gek het ook klinkt, die vierde plek. Want had niet gedacht dat hij voor het podium kon meestrijden. En uiteindelijk redt hij dat toch. Ik maak alleen in de laatste ronde een fout door niet als eerste de balkjes te nemen. Omdat ik wist dat Izebiet daar een voordeel van had. Die op zijn beurt weer zei, ik was verrast dat Van Haar het niet overnam. Omdat hij wist dat ik bij de balkjes voorsprong ging nemen. Maar hij kwam er niet over. Het was onze langzaamste ronde by far. Omdat ik dacht, hij moet erover. Maar hij kwam niet. En Izebiet pakt daardoor brons en noemde dat.
Ik denk dat dit wel de mooiste prestatie is van het seizoen. Ook de mooiste podiumfoto voor mezelf. Om dit naar later te mogen meenemen is toch wel iets uniek, vind ik. Met Wout en Mathieu op podium staan op een WK is wel een droom voor mij. Dus toch wel het mooiste van mijn seizoen, ja.
Mooier ook dan die bronzen medaille vorig jaar van Jetville?
Ja, zeker. Dit jaar zou ik vorig jaar gewonnen hebben, dus... het is wel mooier. Ja. Vorig jaar was ik vooral ontgoocheld omdat de wereldtitel meer voor het grijpen was. En nu ben ik vooral trots.
Toch ook wel opvallend dit WK. Twee namen die we eigenlijk het hele seizoen van voren hebben gezien. Op dit WK toch redelijk kleurloos. En dan heb ik het over Europees kampioen Michael van Turnhout. Maar vooral Laurens Zweek. Goed, die laatste heeft nog, volgens mij nooit, maar in ieder geval vaak, dan zeg, probeer ik het voorzichtig te zeggen, niet uitmuntend gepresteerd hier in Hogerheide.
En ook niet op WK's, om eerlijk te zijn.
Ja, enige verklaring daarvoor.
Heeft de team relay gereden vrijdag.
Ja, dat zal het zijn geweest.
Maar goed, het rondje te veel zijn geweest.
Dat heeft Sven ook gedaan en bij haar heeft het toch goed uitgepakt.
Ja. Nee, ja, zeker. Maar ja, goed, wat het is, ik weet het niet. Inderdaad, heeft hier in Hogerheide nog nooit echt goed gepresteerd. Het kan best zijn dat deze cross hem niet ligt. Van Turnhout daarentegen ook heel opvallend. Ging er vroeg al aan beginnen. Nou, Lars van der Haas zei er ook wel van, reed het gat makkelijk dicht, maar kon vervolgens Gerben Kuipers niet lossen. En toen wist ik, die is niet goed genoeg vandaag. Nou ja, en dat bleek ook wel, want toen later Van der Haar en Izebiet er vandoor gingen, was ook Michael van Turnhout zijn liedje uitgespeeld.
Ja. Andere opvallende naam, pas 26ste worden, Joris Nieuwhuis, is natuurlijk dit seizoen weer volledig veldrijder en presteerde volgens zichzelf ook boven verwachting het hele jaar. Maar kon dat niet in dit WK laten zien, om de doodsimpele reden dat hij tijdens de koers zich ziek begon te voelen. Een paar keer heeft moeten overgeven en daardoor volledig was teruggeslagen. Begon goed aan die eerste ronde, hè? Ging ook als vierde doorheen. We dachten eventjes, hey, is hij hier professioneel
aan het ellebogen?
Van Aert aan het ellebogen. Hij zegt, nee, ja, ik heb ook gewoon recht op mijn plekje. En nou ja, daar heeft hij natuurlijk volledig gelijk in. Ja. Maar daarna volledig teruggezakt. En daar baalde hij toch wel van. Mensen speciaal voor hem naar hier gekomen, wilden die goede vorm doortrekken, maar kon dat niet laten zien. Daar waren een hoop stoppen nu. Als geldt dat als voor Van der Poel, Van Aert en Pidcock onder andere, gaat hij volgende week wel gewoon door. Maar we moeten het nog eventjes hebben over misschien wel het mooiste moment van dit WK. Die ultieme ontknoping. We werkten toe, die twee, naar de sprint. En het liep toch allemaal wat anders dan je had verwacht. We hadden het er net al even over met Wout van Aert. De gedoogvergde favoriet als het een lange sprint werd. Het werd een lange sprint.
Maar die maakte hij er niet van.
Nee, hij liet zich gewoon verrassen. Dat vond ik toch wel zo opvallend. Van iemand die ook van de week, toen ik hem in Benidorm sprak, ook over de rug van Van der Poel. Hij zei, ja, alles wat hier, niks wat hier gebeurt, vind ik verrassend. En zei ook toewerken naar het WK. Alle tactieken laat je passeren. En toch in een sprint,
nou, kijk,
als een van de topsprinters van het wegwielrennen, en dat toch verrassen.
Ja, ik stond perplex toen hij zei dat hij confused was. Ja. Dat hij vanuit tweede positie of vanuit eerste positie die sprint moest aangaan. Omdat hij alleen maar de focus op één ding had. En dat het was het wiel van Mathieu en vanuit dat wiel dus die sprint aangaan. Maar Wout van Aert staat bij mij bekend als een van de meest professionele wielrenners. Die zo ontzettend met zijn vak bezig is. Wedstrijden ook voorbespreekt. Goed alles analyseert. Ja, kan het eigenlijk niet dat hij met dit scenario geen rekening heeft gehouden. Dat Mathieu niks op die balken zou doen. Ja, dat is voor mij onbegrijpelijk.
Ja, of zo kapot van een uur lang dieper in het rood, misschien wel in het zwart aan het rijden.
Ja, nou ja,
die daar zo'n muur geslagen is.
Die kans acht ik aanweziger. Want ja, wat ik zo straks ook al aanhaalde. Tot aan ronde 7 is het wel echt gewoon vol de beuker in geweest. En is het eigenlijk nergens stilgevallen. De enige paar keer dat het even stil viel, was op de aankomststrook, dat Van der Poel achterom keek van, nou, ga je nog eens overnemen of hoe lijkt het? Nou, daar kwam Van Aert van erbij. En dan temporiseren het weer, totdat Van der Poel had, ja, dit gaat me veel te langzaam, dan ga ik weer. En dat herhaalde zich ronde op ronde op ronde, tot eigenlijk de 7e ronde en Van der Poel wat begon te schokschouder. Toen dacht ik, Van Aert heeft hem. Hij heeft hem eigenlijk uitgerookt. Ja. En nou ja, vervolgens bleef hij alles onder controle houden. Zette Van der Poel ook nog een paar keer onder druk in die slotronde. Dat ik dacht van, die staat op kraken. En ja, dat hij dan uiteindelijk schijnbaar dus zo inderdaad murf geslagen is. Dat hij niet meer die focus kon opbrengen nadat Van der Poel hem eigenlijk op de kop liet. Ja, ja, misschien maakt dat dan ook weer net die sport zo mooi. Dat je dus eigenlijk dat onverwachte toch kunt creëren. Dat mentale met de fysieke inspanning.
Maar Raymond, verliezen van Van der Poel, opnieuw tweede worden, doet natuurlijk al pijn. Maar dan ook nog eens eigenlijk op, hè, dat kan natuurlijk als Van der Poel de best, veruit de best was en al heel vroeg was weggesprongen. Dat is op een andere manier verliezen dan toch eigenlijk op jouw terrein in die sprint.
Nou, kijk, wij gaan natuurlijk nu de sprints van Wout van Aert van wegwedstrijden gaan wij vergelijken met sprints in het veldrijden. En dat is toch echt iets heel anders.
Nou ja, maar als je kijkt naar Zolder, daar pakte die het precies op die manier aan.
Ja, maar Zolder zal het rechte eind iets rechter zijn en iets vlakker zijn en iets bredere weg. Je komt hier toch net vanuit het veld, vanuit een schuine helling, dan meteen een haakse bocht. Dan is het nog zo'n kleine 250 meter, maar ook weer een weg die een beetje naar links loopt en een beetje omhoog gaat. Ja, dat zijn toch niet te vergelijken met wegsprints. En er werd ook de vraag aan Wout van Aert en aan Mathieu van der Poel gesteld van, kun je dit vergelijken met jullie sprint in 2020 in die roemruchte Ronde van Vlaanderen, toen ze ook met z'n tweeën vooruit waren. Ja, en toen gaven ze alle twee ook volmondig aan, dit is totaal anders. En ja, het enige waar wij ook allemaal van uitgingen was van, Wout van Aert moet een lange sprint hebben, terwijl Mathieu van der Poel, net zoals toen in Vlaanderen, zijn voordeel houdt uit de kortere sprint, omdat hij explosiever is. Dus waarom hij niet meteen aanzette, dat vind ik wel een vraagteken, ja.
Wel mooi ook hoe eerlijk hij erover was, dat hij zegt van ja, zelfs toen ik weer ging, ben ik geen meter dichter gekomen. Het was gewoon, ook in die sprint, gewoon sterkere.
Precies, en dat is eigenlijk ook wat hij gezegd heeft. Maar wat ik wel ook opvallend vond, als je dus kijkt naar het begin van de, eigenlijk nog voor de start, ze rijden allebei in. Van der Poel staat daar eigenlijk zo olijk als hij normaal kan zijn. De pesten wordt super relaxed, niks aan de hand. En Van Aert komt binnen en die maakt echt een totaal andere indruk dan wat hij afgelopen vrijdag op de persconferentie liet horen. Toen was hij eigenlijk heel timide, heel rustig. Stelde het allemaal niet zoveel voor en voelde zich heel goed. Kwam echt bezweet binnen. Sporza moest radio en televisie in één doen. Eurosport moest heel snel. En daarna wilde hij ook weer zo
gebroken
snel mogelijk
door de nervositeit.
Nou ja, ik vond dat toch opvallend. Want hij gaf juist die vrijdag zo'n gelaten. En van ja, het maakt me allemaal niet uit. Hij zei letterlijk, die wereldtitel maakt voor mijn palmares niet uit. Maakt geen verschil. Ja. Nou, en daar vroeg ik hem nog even naar. En daar zei hij dit over.
Ah ja, in het grotere plaatje blijf ik daar achter staan. Dat het, ja, weinig toevoegt, maar ik startte vandaag natuurlijk wel om te winnen. Als ik vanmorgen wist dat ik tweede ging worden, dan was ik beter thuis gebleven, want die heb ik genoeg in de kast liggen. Dus uiteraard ben ik daarover teleurgesteld. En ja, als zo kort bij elkaar ligt, dan wil ik gewoon winnen. Dus ik ben zeker teleurgesteld, ja.
Wel weer opnieuw tweede. Wat denk jij, Raymond? Gaat dit in zijn kop zitten? Ja, het werd hem ook nog even naar gevraagd, maar...
Nee, ik denk het niet. Als je gaat kijken welke Tour de France Wout van Aert heeft gereden en welk wegseizoen hij het afgelopen jaar ook heeft gereden. Hè. En dan ook in het achterhoofd de podiumplaatsen in Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. Ja, voor hem ligt echt misschien nog meer dan bij Mathieu het belang vooral op die voorjaarsklassiekers. Ja. Ook binnen Alpecin de Koning is die wereldtitel veldrijden wordt veel hoger ingeschat dan bij Jumbo-Visma. Dus ik denk dat Wout die jammer van zin vindt, dat hij baalt. Maar gaf zelf ook aan, ja, het grote voordeel is, ik vertrek volgende week al naar Tenerife. En dan begin ik helemaal aan mijn voorbereiding richting de Strade Bianchi. Ja, dus ik denk dat Wout het heel makkelijk van zich af kan zetten ditmaal.
Ja, en gaat dit nog groot gevierd worden eigenlijk bij Mathieu? Wat zei hij daarover?
Niet heel erg, maar ik vroeg me ook nog eens, hij had toch een beetje natte ogen op het podium. Ik denk, ja, hoe zit dat dan precies? Nou, en daar weiden die wel nog heel eventjes kort over uit. Want ja, goed, het deed hem natuurlijk wel het een en ander.
Ik heb er wel van genoten. Zeker niet mijn lievelingsparcours als het er zo bij ligt. Maar ja, het publiek maakte wel heel veel goed. En dat had ik vooraf wel in mijn hoofd gestoken. Dat ik gewoon er ging van proberen genieten. En ja, dat is zeker gelukt.
Ik zag ook wat waterige ogen op het podium. Schaal deze wereldkampioenen trouwens in. Hoe mooi is deze?
Ja, wel mooi. Vooral omdat het einde van die kerstperiode zat ik wel op mijn tandvlees, om het zo te zeggen. Speelde die rug weer op en zat ik wel even diep. Maar dan hebben we op stage terug hard beginnen werken. Terug op een andere manier die rug beginnen versterken. En dan begon ik er wel in te geloven. Ik voelde me eigenlijk de laatste twee weken terug heel goed op training. En ja, dat is wel mooi.
Genoeg over de strijd bij de mannen. Zaterdag hebben we ook nog een prachtige strijd gezien. Ook een duel bij de vrouwen met Fem van Empel, Puk Pietersen. Heel ander duel dan het duel Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Jury, eigenlijk daar waar jij nog wel meer zat op het... eigenlijk op Puk Pietersen als de topfavoriet, werd het toch uiteindelijk Fem van Empel. Wat is je bijgebleven van die strijd?
Nou, die strijd was in die zin anders. Want we kwamen hier natuurlijk vrijdag bij de team relay. En ook de laatste weken is het hier gewoon droog geweest. En was dat parcours super, super snel. En dan wordt het juist super technisch. En ja... Pietersen is in mijn ogen technisch toch de net iets betere dan dat van Empel is. Maar ja, toen kwam er in één keer een beetje regen vrijdagnacht. Toen ik wakker werd op zaterdagochtend was er in één keer best wel veel regen gevallen. En dat bleef druileren. Dat parcours werd vetter en vetter en vetter. Ja, dan wordt het toch een nog zwaardere cross. En dan komt die power van Empel wel heel goed tot haar recht. En ja, eigenlijk maakt ze daar dankbaar gebruik van. Puk kon nog best wel lang volgen. Maakte een foutje in het bos. Daarna liep het licht omhoog. En Van Empel is vanaf dat moment eigenlijk alleen nog maar weggelopen.
Begon eigenlijk al bij de start voor de Puk. Hè. Ik denk de nervositeit van Wout van Aert was ook duidelijk bij haar te zien. Trap twee keer over de pedaal heen, waardoor ze eigenlijk al op een achterstand aan die wedstrijd begint. Komt er wel nog knap terug. Maar goed, tegen Fem was niks en niemand opgewassen.
Nee, en het mooie was ook, ik ben gisteren veel vaker eigenlijk het veld ingegaan, omdat het wat rustiger was. Er was niet zo'n topdrukte als dat het vandaag was, waardoor je sneller overal bij kon komen. En ik ben een paar keer gaan postvatten eigenlijk in het bochtje naar de balkjes toe. En iedere keer als Van Empel daarop af kwam rijden, die keek dwars door iedereen heen. Het was echt zo'n paard met oogkleppen op. Die was maar gefocust op één ding, op de weg voor haar. Die leidde naar de wereldtitel en niks anders. Die was zo super, super gefocust. En eigenlijk liet ze dat pas los na de laatste trappenpartij, dat ze in één keer dacht, ik ga winnen.
Ja.
En toen was het in één keer dat moment van ongeloof. En ja, ik moet zeggen, ik ben niet snel geraakt of iets. Maar ik had echt kippenvel om mijn hele, dat iemand in één keer dacht, maar ik ben gewoon de beste. En dat was gewoon echt super tof moment.
Ja, en dat ook voor haar na een bijzonder succesvol, maar ook lastig seizoen. Hard gevallen in Val d'Isole. De wedstrijd daar niet eens meegemaakt. Daardoor was een paar weken eventjes zich afzijdig moeten houden van de cross. Maar ja, zich weer echt super knap. Zichzelf weten op te lappen, weten te motiveren. En nu hier op eigen bodem wereldkampioen. Weet je, eigenlijk gaat ze eigenlijk nog door met de cross? Gaat ze nu ook het vizier op de weg?
Heb ik eigenlijk niet gevraagd. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar het is wel de bedoeling dat zij straks in het voorjaar wat wegkoersen gaat doen. Ze heeft onder meer een punt in haar agenda gezet bij de Waalse Pijl. Daar wil ze echt goed zijn. Nou, met haar mountainbike verleden is dat ook een koers die bij haar zou moeten passen. Daarover gesproken gaat zij zich meer op mountainbiken richten. Want naast Puk Pieter, ze wil ook graag Fem van Empel zich gaan plaatsen voor de Olympische Spelen mountainbike in 2024.
Ja, gaan we maar druk krijgen met al die disciplines te combineren.
Ja, nou ja, goed. Er zijn mensen die dat ook proberen en dat ging best wel redelijk. Maar laten we hopen dat het straks in 2024 voor iedereen die er naartoe gaat een stuk beter verloopt dan in 2021 in Tokio.
Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat het overstappen op drie verschillende fietsen in een seizoen, dat het toch te veel van het goede is. Je ziet bij Mathieu dat het toch niet heel soepel verloopt. Je ziet dat het niveau op elk terrein, of het nou bij de mannen, in de klassiekers, in de grote rondes, in het mountainbike, in het veldrijden, of nu bij de vrouwen is. Het niveau komt alleen maar hoger en hoger te liggen. Juist ook bij dit soort jonge meiden. Ja, denk ik van, richt eerst je vizier op een bepaalde sport. Zorg dat je daar bij de top gaat behoren. Veldrijden zijn ze dit. Nou, ik denk dat zowel Puk Pietersen als Fem van Empel ook op de weg bij de beste kunnen gaan behoren. Ja, en doe dan misschien zo'n stap als Pieter Sagan en sluit je carrière nog met een jaartje mountainbike of twee jaar mountainbike af. Dat vind ik veel logischer dan deze.
Ja, en vooral ook het overlap qua seizoen. Ik bedoel, wegwielrennen en veldrijden, dat is aansluitend op elkaar. Maar mountainbike valt gewoon midden in het wegseizoen.
Ja. Ik denk alleen wel dat het voor Van Empel nu juist wel nog te combineren valt. Ja. Want het is nu het eerste jaar Jumbo-Visma. Dus ze heeft voor all records, ze heeft nog nooit een fatsoenlijke koers op de weg gereden. Ze heeft eigenlijk, volgens mij, als ik me niet vergis, maar drie UCI-koersen ooit gereden. Dus die moet dat echt nog leren. Dit is een jaar van leren. Dan zal ze waarschijnlijk ook niet direct te veel rijden. Dan kan dat mountainbiken nog. En ja goed, volgend jaar is het maar een half jaar dat mountainbiken, als ze zich plaatst voor de Spelen. Dat moet ook eerst nog. En Pietersen, ja, die richt zich echt tot de Spelen, voornamelijk op het mountainbiken. Dus het kan wel, maar ik denk wat Raymond zegt, dat het wel verstandig is. Want volgens mij heeft Fem van Empel nu een ploeggenote die juist bewezen heeft dat het combineren van 1000 disciplines niet altijd de beste keuze voor je lange termijn carrière kan zijn.
Ja, dan doe je op Marianne Vos, die als uitzendend kampioen hier niet eens heeft deelgenomen. Maar goed, heeft natuurlijk ook wel nog een dieper liggende reden dat zij, er wordt gesproken over bekneld liesslagader.
Op dit moment wel, maar destijds was het gewoon puur overtraindheid. En ja, als je nooit jezelf ook de rust gunt door maar die disciplines het hele jaar door te blijven combineren, ja, volg ik Raymond in die zin wel.
Ja. Dan gaan we het ook nog, moeten we het ook nog even hebben over een van de andere dames. Die haar gelijk en haar geluk heeft gehaald door voor de belofte te kiezen. Shirin van Androoy, dat was een beetje het thema 2 weken geleden. Welke categorie gaat ze kiezen? Belofte of elite? Nou, bleef bij de belofte. En ja, onbedreigd.
Onbedreigd, maar waar iedereen zei, ja, die kiest voor de makkelijkste weg om wereldkampioen te worden. Oké. Maar dat was eigenlijk de allermoeilijkste keuze, want ze kon niet verliezen. Ze mocht niet verliezen. En dus was die druk eigenlijk misschien nog wel hoger dan dat ze het elitekampioenschap had gereden. Waar ze het prima had gedaan als ze tweede of derde was geworden. Maar hier was het, hier moest ze winnen. En dat heeft ze eigenlijk ook als heel erg lastig ervaren. Maar ik moet zeggen, eigenlijk had ze alles van begin af aan onder controle. En is ze ja, op onafvolgbare wijze naar die wereldtitel gesoleerd. Al moet ik ook wel zeggen, Zoë Bakstedt, 18 jaar... Die klasse echt, als je die ook ziet lopen en praten en fietsen, die klasse druipt er vanaf. Daar gaan we nog zoveel van horen. Dus het is maar goed dat Van Androoy nog die titel heeft meegepakt. Want het kon wel eens zo zijn, als Bakstedt straks die overstap maakt, dat het vooral in Nederlands afgelopen is.
Ja, ik zou het ook nog heel graag en heel lang willen hebben over Tibor de Grosso, die tweede is geworden bij de belofte. Tibor Nijs die daar wint. Maar we worden hier bijna de perszaal uitgeschopt. Dus we gaan het hierbij laten. We gaan de podcast afsluiten. We gaan de komende weken ongetwijfeld nog even op terugkeren op wat er nog allemaal geweest is. Al gaat het vizier, hoewel er nog een dikke maand gecrossed gaat worden, ook weer langzaam naar de weg. Want als we alleen al kijken naar de uitslagen die vandaag tot zondag allemaal al geweest zijn, daar kunnen we ook podcasten over vullen. Dat gaan we vanaf komende week doen.
Misschien moeten we maar eens met Eike Visbeek bellen van de week, wat ze daarbij Intermarché te eten krijgen. Want waar die nu ook alweer mee bezig zijn. Ja,
nieuwe overwinning van Ruben Kosterman. Waarvan die dacht,
wat moeten ze ermee?
Die is er afgeschreven. Die man is, wat is hij, 6 of 37?
34 volgens mij.
35, nee, een stukje ouder al. Ik dacht 36. Maar goed, die is ook weer aan de praat gekregen. Dus ze gaan toch vrolijk verder met waarmee ze vorig jaar gestopt zijn. Maar dat vanaf komende vrijdag gewoon weer in een reguliere podcast. Hebben jullie nog één laatste uitsmijter? Alles gezegd wat je wilde zeggen?
Nou ja, dat de cross blijft een fantastische sport. Dit, voor de televisie is dit ideaal. Het is een uur lang, duurt niet te lang. Het is spektakel van start tot finish. Met een paar fantastische atleten. We moeten echt ons handen dichtknijpen met deze fantastische sport. Al moet ik wel zeggen, ik ben een beetje gekleurd. Want van origine ben ik meer crossliefhebber dan wegliefhebber. Maar wat we vandaag weer gezien hebben, ja, echt fantastisch. Ja.
Nou, ik vond eigenlijk een uitspraak van Mathieu van der Poel wel heel mooi. Er werd er gevraagd naar ja, hoe hij zelf keek naar die duels met Wout van Aert. En hij zei, ja, als je verliest, dan ben je niet zo blij. En dan zit je echt niet te lang te wachten op het duel. Maar zegt hij, als ik straks mijn carrière heb afgesloten, dan denk ik dat ik met een heel mooi gevoel ga terugkijken op al die duels met Wout van Aert. Ja, en dat denk ik ook. En ja, ik kijk nu alweer uit naar de Strade Bianchi. Ik wil die twee weer zien. En dan ook met een Pogacar erbij. Ja, vandaag heeft mij alweer zoveel koershonger voor het komende voorjaar gegeven. Dus wat dat betreft was het WK veldrijden ook weer de goede opmaat richting de voorjaarsklassiekers.
Ja, nog een maandje en dan koersen ze gewoon weer tegen elkaar in de Strade Bianchi. Goed mannen, dank. Dank voor het luisteren naar deze WK special. En graag tot de volgende keer. Vanaf vrijdag zijn we gewoon weer terug met een reguliere podcast, Jury.
Ja, en dan mogen we weer gaan kibbelen en kabbelen over de Rui Costas van deze wereld.
Precies. Hoop dat je dan ook weer luistert. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.